Ik heb meestal de beste mensen ontmoet op mijn weg naar het toilet.
Dat gaat nergens over.
Nee, dat is gigantisch. Klassieke fout. We jagen mensen een hok in, gooien daar wat bier in en dan wordt het wel gezellig. Ik mis veel innovatie op dit moment. De mix tussen die drie dingen, daar zit een succesvol evenement in.
Hij is de spin in het web van de Nederlandse evenementenbranche. Als eigenaar van onder andere het Genootschap voor Eventmanagers, Platform Cultuurlocaties en Opleidingsinstituut Event Academy ziet Dirk Parijs precies waar het schuurt. Krimpende budgetten, stijgende druk en kritische bezoekers. Maar ook een nieuwe generatie. Technologie die kansen biedt en een vak dat zichzelf opnieuw uitvindt. Hoe houden we de magie van live vast in tijden van druk, data en deadlines? Hoe pittig was 2025 voor ons als branche? En gaan we komend jaar weer knallen? Welkom bij Event Inspiration Talks. De brightest podcast voor event professionals. Powered by Eventbureau Events.nl. Events met een Z. Dirk, leuk dat je er bent.
Ja, goed om hier te zijn.
Hier bij de Recorder Studios in Amsterdam.
Yes.
Ik ben heel benieuwd. Wat was de eerste keer dat jij dacht, ik hou van live?
Ja, ik heb natuurlijk een echte hotel- en horeca-achtergrond. En zodoende ooit bij de jaarbus beland eigenlijk. Toen had ik echt nog heel veel ervaring binnen restaurants en dat soort dingen. Ja, toen kwam ik echt met dat evenementenvak in aanraking. En daar is mijn hart wel veroverd voor de Nederlandse evenementenindustrie eigenlijk. Ja, ja, ja.
Wat maakt de liefde zo groot dan?
In eerste instantie denk ik een beetje de romantiek zoals veel jonge mensen die hebben rondom de festivals en al dat soort zaken. Omdat ik toen bij de jaarbeurs werkte, zie je ineens dat hele grote zakelijke evenementendomeinen ook opengaan en wat daar allemaal gebeurt. Ik zou nooit vergeten, was volgens mij het jaar dat de hele ministerpool 100 dagen het land ingingen. Toen volgens mij nog met Mark Rutte, om eigenlijk het net op te halen bij de burger. En dat was het moment dat ik bij de jaarbeurs werkte, dacht ik van ja, ook daar worden natuurlijk heel veel evenementen ingezet. Dus toen zag ik van er zit veel meer achter dan alleen de Trends Energies van deze wereld en dat soort grote evenementen. En daar, toen dacht ik wel van hier gebeurt wat, hier wil ik meer van weten.
Vanuit de jaarbeurs een carrièrepad doorlopen en nu inmiddels eigenaar van het Genootschap voor Eventmanagers.
Ja.
Wat zorgde ervoor dat je dacht, ik wil niet in het vak, maar aan het vak werken?
Ja, dat is eigenlijk toevallig zo gegaan. Ik heb natuurlijk een achtergrond ook binnen evenementenbureaus, bij Brug Verwiel gestart. En daar kwam ik toen in aanraking met IDEA, de club voor de Nederlandse eventbureaus. Dat was toen een tijd nog Leon Kruidwagen. En eigenlijk ben ik zodoende eigenlijk dat gedeelte van het vak ingerold. Ik heb bureauwerk altijd heel leuk gevonden. Alleen de werkdruk ook wel hoog, zeg maar. Omdat je ook altijd met andermans geld bezig bent, zeg maar. En ik merkte dat niet helemaal mijn ding was. Maar dat alles wat daar rond die branche speelde aan ontwikkeling zo, dat sprak me wel altijd heel erg aan. Zijn ik zo bij Leon terechtgekomen voor mijn afstudeerscriptie toen de tijd. Ja, en daar eigenlijk blijven plakken. En het grappige was, in het begin vond ik het allemaal een beetje saai en stoffig. En verenigingen, en is dat nou nodig? Maar je merkt hoe langer je werkte, hoe meer je de mensen leerde kennen en hoe meer je ze kon helpen, zeg maar. Ja, daardoor groeide ik zeg maar wel erin dat het eigenlijk wel heel dankbaar en mooi werk is wat we doen.
Ja, precies. En het is niet alleen het Genootschap voor Eventmanagers, er zijn nog meer lepels.
Ja, dat klopt. Toelichten? Het Genootschap was eigenlijk één, hè? Dus een belangrijk club voor ons. En eigenlijk werden we getipt door een van de leden van het Genootschap. Joh, ik was pas, heb ik een evenement georganiseerd in een museum. En eigenlijk werd daar heel subtiel gezegd, nou daar is ook nogal wat te winnen qua professionaliteit en dat soort zaken. Nou, dat is uiteindelijk Platform Cultuurlocaties geworden. Dus dat is echt voor alle mensen die met events bezig zijn in culturele instellingen. Musea, poppodia, nou, noem het allemaal maar op. Ik was zelf natuurlijk vrij jong, ook toen ik bij Leon terechtkwam. En ik zei ook wel, van, joh, we hebben heel veel clubjes hè, voor ideeën voor de directie van bureaus. Het Genootschap voor de corporate event manager die vaker 40 jaar of ouder is. Maar ja, het zijn vaak jonge mensen die naar buiten bellen. Dat is natuurlijk best wel bijzonder. Dus het vak wordt eigenlijk door jonge lui gedaan. En die kennen elkaar allemaal niet. En daar is toen uiteindelijk ook G14 uit ontstaan in 2014... Wat echt een netwerk is voor jonge mensen in de industrie, puur om een netwerk op te bouwen.
En als we over helpen hebben, dan heb je ook nog eens een keer de Event Academy erbij.
Ja, dat is dan het laatste. We merken dat, gelukkig tegenwoordig zijn er fantastisch goede opleidingen. Feit is natuurlijk, toen wij startten bijna 25 jaar geleden, waren er geen opleidingen. Dus je merkt dat veel mensen daar een hotelschoolachtergrond hebben of uit toerisme komen. En je merkt dat daar een enorme scholingsbehoefte nog zit. En zeker bij de wat doorgewinterde eventmanager. Dus zijn we uiteindelijk de Event Academy gestart. Eigenlijk om mensen op strategisch niveau zeg maar verder te brengen, ook in het vak. En ja, dat is ook wel heel dankbaar. Dat zijn vrij lange trajecten. Het zijn 3 opleidingen. Effectief event management, creatief event management en strategisch event management. En je merkt met name bij die strategieopleiding dat er echt anders naar die mensen gekeken wordt. Die gaan 2 of 3 maanden lang bij ons zeg maar aan de bak. En je merkt dat ze bijna allemaal daarna of een promotie maken of anders gezien worden binnen de organisatie. Omdat ze gewoon andere vragen gaan stellen.
Voordat we naar 2025 en 2026 kijken, kan jij even jouw blik laten zien vanuit iets voor corona tot met 2024?
Ja, ik denk dat iets voor corona zaten we natuurlijk wel lekker in de flow. Ik denk dat we toen allemaal goed gingen, dat de bezoekersaantallen goed gingen. Ik denk dat we over heel de linie dat de industrie echt wel gezond was. COVID is natuurlijk een hele bijzondere tijd geweest. Hè. We hebben natuurlijk nooit verwacht dat ons vak verboden zou worden. Ik bedoel, het vak gaat over verbinden van mensen. Ja, in welk scenario mag je mensen niet meer verbinden, zeg maar. Het was natuurlijk een bijzondere tijd. Natuurlijk ook wel een tijd waarin we hebben kunnen experimenteren met online events. Wat natuurlijk ook wel heel boeiend is, wat we daarvan geleerd hebben. In plaats van lange programma's, korte spanningsbogen waar mensen last van hebben. Natuurlijk de enorme knaldrang na afloop van zo'n pandemie. Ja, en ik denk, daar gaan we het zo wel over hebben. Dit jaar was het naar mij idee het eerste jaar dat we een beetje tussenjaar, zo'n plateaujaar. Hè, dat het allemaal, ja, was het heel bijzonder. Mwah, was het heel slecht? Nee, ook niet. Maar ja, je merkt dat het voor het eerst een soort knip was tussen, denk ik, die hectische periode die we gehad hebben. En nu weer met de ogen naar de toekomst gericht, zeg maar. Dus ik denk dat we... Het is een beetje een bijzonder jaar in die zin dit jaar.
Ja, precies. Ja. Nou, heel benieuwd dat we daar zo over gaan hebben wat ons komend jaar staat te verwachten. Maar eerst heb ik een heel ander iemand die een vraag wil stellen. Namelijk Iris Faber, student event management aan de Hogeschool in Utrecht.
Leuk, ben benieuwd.
Om vanuit de Gen Z kant te kijken hoe zij het eventvak ervaren.
Gen Z zoekt verbinding, maar heeft een hekel aan netwerkborrels die voelen als verplicht sociaal doen. Hoe creëren jullie een netwerkvorm die wel authentiek werkt voor deze generatie?
Ja, leuke vraag. En ik denk om kort te gaan, het is denk voor alle generaties. Niemand vindt het per se heel leuk om naar een netwerkborrel te gaan. Ik denk dat dat een soort klassieke fout is die heel vaak gemaakt wordt. We jagen mensen een hok in, gooien daar wat bier in en dan wordt het wel gezellig. Dus ik denk wat je moet doen is eigenlijk het hele evenement, maar met name ook de netwerkborrel. Je moet dat toch een beetje faciliteren. Weet je, je moet of in het programma al heel goed bij stilstaan bij hoe mensen interactief met elkaar omgaan. Waardoor de borrel niet zo voelt als een borrel waar je plompvloren naar binnen loopt. En ik denk dat daar de crux zit. Maar überhaupt van evenementen op dit moment. Ik denk wat we toch uit de tijd komen dat je binnenkomt, een kopje koffie drinkt. Dan moet je achter in de zaal gaan zitten. Dan luister je 2,5 uur naar een spreker, wel of niet van een expert. Dan moet je stilzitten, zie je allemaal bekenden om je heen waar je niks meer kan. En dan ga je de borrel in, dan moet je als een gek moet je even je bekenden zien te spreken. Nieuwe mensen spreek je al niet. Ja, ik denk dat dat niet meer van nu is. Ik denk dat een evenement nu, dat je eigenlijk van meet af aan betrokken wordt bij de inhoud. Dat je veel input kunt geven. En ik denk als je dat doet, dat het ongemakkelijke moment van de netwerkborrel al weg is. Omdat je al zoveel mensen gesproken hebt gedurende de dag. Of hebt gewerkt aan opdrachten of... Ja, weet je, we noemen het altijd een beetje zinvol groepswerk, zeg maar. Dat is wat een evenement eigenlijk moet zijn. Omdat je anders ook kunt afvragen, wat is het nut om bij elkaar te komen? En dat is denk ik ook een erfenis vanuit zo'n pandemie. We hebben natuurlijk heel veel gezien wat kan als het gaat over kennisoverdracht. En dat kan prima online en op video, via podcast en al dat soort zaken. Maar als je dan mensen bij elkaar brengt, zorg dan ook dat dat nodig is. Of dat ze wat te doen hebben, of dat ze input geven en... Ja, de kennis zit in de zaal en niet op het podium. En ik denk, hè, waar zij aan refereert, dat zijn die, onze generatie houdt niet van netwerken. Ik denk het wel, als de voorwaarden maar geschapen worden, dan is het natuurlijk prima.
Afgelopen jaar, wat is een grosso modo waarvan je zegt, nou, dat houden we eraan over?
Ja, nou ja, ik heb er lang over nagedacht. Het grappige is, we hebben eigenlijk een fantastisch evenementenjaar gehad, want... Laten we even een herinnering roepen. NAVO-top natuurlijk. Nou, een groot internationaal event van dit jaar. Wat fantastisch is verlopen. We hebben natuurlijk SAIL gehad, wat altijd een groot evenement is. Is volgens mij ook allemaal goed verlopen. Een mooi publieksevent met wat zakelijke mogelijkheden. En dan hebben we nog 750 keer Amsterdam gehad. Nou ja, weet je, in die zin hebben we natuurlijk heel veel grote events gehad. Alleen, wat je natuurlijk merkt, wat was de boodschap rondom bijvoorbeeld de NAVO-top? Ja, kom niet in de Randstad, vermijd de Randstad. Dat zorgt natuurlijk voor dat in juni voor de rest van de branche natuurlijk niet per se een fantastische maand was. Dus ik denk als je Het zal niet snel meer gebeuren dat we 3 van dit soort grote evenementen hebben in 1 jaar, zeg maar. Dus in die zin was het denk ik een fantastisch jaar. Anderzijds laat het natuurlijk wel zijn sporen na voor ja, de rest van de industrie. Als je niet meewerkt aan deze grotere producties, ja, dan kan het wat mager aan hebben gevoeld, denk ik, dit jaar.
Zou dat echt de reden zijn?
Ja, ik denk het wel. Omdat wij hoorden ook echt voor de zomer dat ook wel communicatie vanuit de overheid, dat je gewoon ziet dat in juni best wel werd gemeden door veel clubs natuurlijk. Dus dat heeft echt wel zijn impact. Hè. En dan heb ik het niet alleen over bijvoorbeeld Den Haag natuurlijk, dat mogen leuk zijn. Maar omdat de boodschap was de hele Randstad, joh, doe rustig aan. Dus ja, dat trekt wel zijn leer natuurlijk op de industrie. Ja. Ja.
En een ander aspect waarvan je zegt, die hebben er wel aan bijgedragen dat het een jaar als deze is.
Ja, nou ja, waar we denk ik niet heel veel bij stilstaan. Maar het feit dat we best wel lang een overheid hebben gehad, zeg maar, die niet echt beleid heeft gemaakt. Ja, daar denken we denk ik niet voldoende over na. Maar dat zorgt ook dat de industrie niet op zijn best draait. En wat ik daarmee bedoel is dat, stel dat ze morgen het stikstofbeleid aanscherpen, afschaffen, maakt niet uit. Maar er komt beleid. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan er heel veel clubs samenkomen. Wat betekent dit voor mij? En dat gaat van accountancy tot juristen, tot Landbouw Nederland, tot alles wat je kunt voorstellen. Want dat is natuurlijk typisch weer zo'n moment waarop je even kennis wil uitwisselen, wil horen hoe je collega's het doen. En dat gaat op inhoudelijk vlak, dat gaat op praktisch vlak. Dus je merkt ook dat we in een soort vacuüm hebben gezeten van ja, er is geen nieuw beleid, er zijn geen nieuwe regels. Ja, waar moet je het dan met elkaar over hebben? Even heel gek gezegd natuurlijk. En dus ik heb ook weer hoop dat nu als straks weer een overheid zit en er wordt een volle beleid gemaakt, dat is natuurlijk ook wel weer ja, een reden om bij elkaar te komen.
Ja.
Dus ik denk dat ze dat ook wel een beetje hebben gevoeld. En dan heb ik nog niet over natuurlijk alles wat er in Europa gebeurt. Qua oorlogen en een Witte Huis. En weet je, in die zin is natuurlijk, ja, ik zat terug te denken, Trump is, toen wij onze nieuwjaarsbijeenkomst hadden dit jaar, toen is hij geïnaugureerd. Dus we zijn nog geen jaar onderweg weer in die nieuwe termijn. Dus ja, het voelt natuurlijk alsof we weer jaren bezig zijn.
Ja, ja, ja.
Dus kijk wat er allemaal gebeurd is. Dus het zijn allemaal dingen die van invloed zijn. Ja.
Grappig. En ik had verwacht dat als eerst wat jij zou zeggen is gewoon oplopende kosten.
Ja, ja, maar dat is denk ik in het groot gilde dingen zeker iets wat meespeelt. Alleen, kijk, wat je natuurlijk ziet, er is iets raars aan evenementen. Het is een heel mooi medium, een heel krachtig medium. Maar als er ergens ook maar iets gebeurt, is het ook het eerste waarvan bedrijven zeggen, even wachten, even pas op de plaats. Even kijken wat er gebeurt, zeg maar. En het hebben we in het verleden natuurlijk ook gezien rondom 9-11, rondom het Bataclan in Parijs, rondom. Er waren natuurlijk altijd als dingen gebeurd. Dus het eerste wat er gebeurt, de eerste 3 maanden worden alle evenementen geschrapt. Omdat ja, bedrijven dan gewoon voorzichtig worden. Wat een goed recht is ook. Dus in die zin zitten we precies in de hoek waar altijd de klappen vallen.
En als het gaat over een stukje budgetten, valt daar nou wat over te zeggen?
Ja, kijk, wat je ziet is dat natuurlijk de kosten zijn overal natuurlijk gigantisch toegenomen. En dat is in de basis, hoeft dat natuurlijk geen probleem te zijn. Je ziet met name personeelskosten, kosten op F&B-vlak. Dat zie je echt, dat is echt opgelopen. Alleen ik denk dat het echte probleem is, kijk, dat die kosten stijgen, dat is een gegeven. Alleen de budgets die stijgen niet evenredig mee. Kijk, en daar krijg je nu wel echt een discrepantie, zeg maar. Dus je ziet dat heel veel budgetten al best wel wat tijd nu gelijk blijven. Dus de budgets die de corporates krijgen om evenementen te organiseren. Maar als de kosten in die tussentijd, we hebben inflatiepercentage gehad van 10%, van 2 keer 4%, van 3%. Ja, als je dat gaat optellen en die budgets zijn al die tijd hetzelfde gebleven. Ja, dan heb je dus in de regel gewoon echt, tel maar even snel uit, bijna 20%. Ja, minder uit te geven, even heel gek gezegd.
Ja. Is dat wat binnen ons medium vooral gebeurt? Of zit er een andere communicatiemiddel ook binnen de marketingmix?
Ja, ik denk dat het overal wel is. Dat bedrijven natuurlijk voorzichtig zijn. En ik denk ook dat je, kijk, voordat dit aan het licht komt, zeg maar. Kijk, je kunt natuurlijk heel snel zeggen, oké, we nodigen dit jaar iets minder mensen uit. We doen de catering iets soberder. We doen in plaats van bekende artiesten, iets minder bekende artiesten. Dus voordat het bij het evenement zichtbaar wordt, je kunt natuurlijk best vaak de kaasschaaf erover halen. En dat is natuurlijk bij andere media inzet, werkt dat iets minder zo, zeg maar. Dan zie je toch wel eerder dat gewoon de output minder wordt, zeg maar.
Ja.
Ja, dus ik denk dat het later aan het licht komt, zou je kunnen zeggen. Ja.
Helder. Resulteert al deze ontwikkelingen ook in een kortere doorlooptijd van aanvraag tot uitvoer? Of?
Ja, nou, dat hebben we onderzocht natuurlijk. Daar is het beeld een beetje ambivalent. Dus in de enerzijds zegt ze, joh, het is op grote linie is het gelijk gebleven. Alleen het is dat je wel vaak gebeurt dat er nog even spontaan wat tussendoor kwam. Van ja, het kan misschien toch wel. En laten we toch nog maar wel even dat evenement doen. Dus je ziet, er zit iets meer ad hoc in de markt. Maar ja, dan moet ook eerlijk zijn, als we even terug uitzoomen. Dat was voor de pandemie ook zo. Toen waren we even gewend, denk ik, als locaties en als bureaus. Want je greep letterlijk missen na de pandemie. Dus toen ineens zag je dat die doorlooptijd veel langer werd. Wat natuurlijk voor veel meer rust zorgt in de industrie. En nu zijn we misschien weer even vooruit naar vroeger, noem ik het dan maar. Zitten we eigenlijk weer zoals het was. Alleen voelt het nu allemaal wat rommeliger en onwenniger. Ja. Omdat we uit een iets andere tijd komen.
Zoek je een locatie die meegroeit met je eventambitie? Ontdek de Midden-Nederland-Hallen in Barneveld. Een energie-neutraal complex met 3 unieke werelden. Van kas tot theater tot hal. Deze locatie is volledig turnkey ingericht met high-end techniek, flexibele opstellingen en lokale duurzame catering. Perfect bereikbaar. Schaalbaar tot wel 10.000 gasten. En altijd verzekerd van een impactvolle beleving. Midden-Nederland-Hallen, waar jouw event tot leven komt. Meer weten? Ga naar middennederlandhallen.nl. Enerzijds is er misschien minder behoefte aan een evenement. Stel maar als het event georganiseerd wordt, moet je de doelgroep ook nog weten te vinden wat je zegt.
Ja.
Zijn die kritischer geworden om te komen?
Ja, veel kritischer.
En waar resulteert dat in?
Ja, kijk, ik denk wat je echt ziet, denk ik, en daar moeten we ons niet in vergissen, is dat, kijk, en dat herken jij ook nog wel, want jij werkte toen ook al, maar voorheen zat je 5 dagen in de week zat je op de zaak, zeg maar. En dan was je natuurlijk maar wat blij als je een evenement kon bezoeken of even een dag niet op kantoor of even...
Afleiding.
Afleiding, ja. In de positieve zin van het woord. Hè. En, maar wat je nu ziet, ja, mensen zitten misschien maar 1, misschien 2 dagen in de week op de zaak. En dan wil je mensen uit hun pyjama krijgen, zeg maar, om naar je event te komen. Dat is veel harder werken dan voorheen. Ik zat 5 dagen in de week op de zaak. Oh, fijn, ik ga ook even 1 dag naar een evenement toe, zeg maar. Dus ik denk dat onze bezoeker veel kritischer is geworden. De drempel is veel hoger geworden eigenlijk.
Ja. En melden ze zich wel aan en hebben daardoor een hogere no-show? Of melden ze zich
überhaupt
niet aan?
Nou ja, dat vind ik sowieso. Sinds de pandemie zijn we daar wel een soort... is af en toe wel schrikbarend. Als je een klein beetje peilt in de markt, dan is 40% no-show nog steeds iets wat voorkomt.
Het gaat nergens over.
Nee, dat is gigantisch. En dan, zelfs als ik naar onze clubs kijk, en dat zijn allemaal eventmensen, die weten hoe belangrijk het is. En die weten, wij zitten ook altijd op 15% no-show. En bij grote evenementen op 20%. En ja, en als je hoort dat bepaalde, hè, als je dus een minder goede relatie hebt, denk ik, met je achterban, dan loopt dat dus prima op naar 40%. Ja, en dat is natuurlijk gigantisch.
Ja. Hoor je uit de branche, vanuit genootschap of misschien uit de keten, hoe daarmee omgaan wordt?
Nee, maar ik denk, nou ja, ik denk dat het de discussie oproept. En dat vind ik een hele volwassen discussie. Moet een evenement bijvoorbeeld ieder jaar? Of is om het jaar ook een optie? En dat is ook omdat budgets onder druk staan. Maar ook met dit soort gegevens van... We zitten natuurlijk allemaal in een soort van wonderlijk ding. Dat ieder jaar moet er een dak zijn. Ieder jaar moet dat evenement terugkomen. Ieder jaar moet dit, moet dat. En de vraag is... Ja, dat willen wij wel. Natuurlijk willen wij dat. Alleen... Willen onze bezoeker dat ook? Of heeft hij bijvoorbeeld voldoende aan om het jaar? En komen ze dan wel een zakje no-show dan? En kun je dan meer investeren bijvoorbeeld? Ja.
Goeie vraag.
Ja, ik denk dat het wel vragen zijn waar veel bedrijven nu mee bezig zijn.
Krijg je dat ook terug vanuit het genootschap?
Dit is wel een discussie die gevoerd wordt, ja.
Oké. En is het de no-show zoals die nu is, met die belachelijk hoge percentage, dan een soort van nieuwe normaal?
Geeft alleen maar aan hoe... Ja, is een beetje, ik denk dat die vraag tweeledig is. Enerzijds is hoe lastig het is om mensen te mobiliseren. En anderzijds kan ik me niet helemaal aan de indruk onttrekken dat we... We hebben natuurlijk die knaldrang gehad na zo'n pandemie. Dus toen hadden we het heel erg druk. Kwamen er heel veel mensen naar onze events toe. En wij stonden natuurlijk allemaal onder hoogspanningen. Dus er waren spullen tekort en er moest veel gemaakt worden. En ik denk gewoon ook wel dat er toen misschien te veel... saai events georganiseerd zijn of geen goede events. Als één in dat zitten luisteren doen en dat mensen allemaal weer evenementen hebben bezocht na zo'n pandemie. En dan heb ik gedacht, oh, een beetje saai. Ja. Als in, en ik denk echt dat we daar ook ons niet in moeten vergissen. Dat we ons misschien toen niet van onze beste kant hebben kunnen laten zien. En dat mensen daar ook wel denken van, ja, ga ik daar dan volgend jaar weer naartoe? Of sla ik een jaartje over als bezoeker? Dus ik denk ook wel dat wat ik net schetste van hoe ongeveer goed event en met de interactie en meteen mensen beetpakken. Ik denk dat we daar misschien iets te makkelijk in zijn geweest. Ja. Puur omdat we zo onder druk stonden. En dan denken mensen ook van ja, nou, als dit het dan is, dan hoef ik daar niet ieder jaar bij te zijn.
Wat zijn volgens jou de onmisbare ingrediënten van een impactvol event?
Ja, ik denk dat het wordt allemaal interactie. Zorg echt dat die bezoeker die tijd vrijmaakt voor jou. Hè? Want dat is hoe ik het zie. Dat hij ook echt het idee heeft dat hij zijn ei kwijt kan in dat evenement. Het idee heeft dat hij gehoord is. En natuurlijk dat de juiste mensen lopen. Dat je ook een goed netwerk ontvangt. En natuurlijk moet je wat content aanbieden. Maar ik zeg altijd, ja, content kan vooral een goede conversation starter zijn. En laat dan vooral die mensen aan de slag. Weet je, dat is... Kijk, er zijn gewoon maar een paar sprekers die echt zo super inspirerend zijn. Dat je zou kunnen zeggen, daar willen mensen wel live bij zijn. En dan kom je weg met alleen zenden. Maar ik denk dat echt in 80-90% van de gevallen dat niet zo is.
Nee. En betekent dat dan kleinere events meer op maat gemaakt voor die specifieke doelgroep?
Ja, kleiner is makkelijker. En als je dat wil bereiken.
Ja. En bij grotere events is het dan meer single track, dat je je eigen programma kan kiezen? Of...
Ja, kan ook. Ja maar dan ga je heel erg inderdaad op het maatwerk stuk zitten. Maar dan nog zul je de mensen wel... Zal de interactie moeten zijn. Want dat is het ding. Want tijdens interactie ontmoet je dus nieuwe mensen. Ontmoet je nieuwe zienswijze. Verandert je mening gewoon. In veel gevallen ook. En ik denk dat is dan een evenement mooi en uniek maakt.
Heb je dan concrete tips om, als we naar het netwerkgedeelte kijken, bij de borrel, om het zo maar te zeggen. Okay, hoe kan je dat faciliteren? Dat we de juiste mensen elkaar weten te vinden.
Ik denk met name dat je het in het programma moet vinden. En dat heeft ook te maken met, je moet een gedeelte, ja, wij noemen dat serendipity. Er mag nog een gedeelte toeval in een evenement zitten. Dat maakt een evenement ook leuk. En ja, dat klinkt een beetje raar om nou te zeggen, maar ik heb meestal de beste mensen ontmoet op mijn weg naar het toilet. Of als ik net van het toilet afkwam. Dan denk ik, ja, ik ben hier de hele dag. Hoe kan nou net dat je op zo'n moment dan even iemand treft? Echt met zo'n praatje pot, zeg maar.
Plaspot.
Echt, dat je dan denkt, hey, frek, weet je, waarom heb ik jou de hele dag niet gesproken en hier wel? Dus ik zou met name ook omdat mensen... Het is natuurlijk ook een beetje ceremonieel, maar als de borrel begint, willen mensen ook even... ook wel naar de mensen toe die ze wel kennen en even praten. Hoe gaat het bij jou? Of ik sprak je laatste keer, hoe is het nu? Dus ik zou met name in dat inhoudelijk programma staan, mensen daar denk ik heel erg open voor. Maar laat gewoon die borrel ook dat serendipity stuk ontstaan. Anders is het ook wel vermoeiend voor mensen. Als je ook daar nog wat van ze gaat verlangen, zeg maar. Ja, dat is ook wel... Het mag op de duur ook klaar zijn. Dan moet je mensen ook even mens laten zijn, zeg maar.
Ja, precies. Maar probeer te voorkomen dat ze dan gewoon bij dezelfde bekende mensen gaan staan.
Ja, maar ik denk dus als je de hele dag al met andere mensen hebt gesproken... dan ben je ook eerder geneigd. Maar, ik heb die niet gesproken. Die is jou ook weer interessant geven, erbij halen. Hè? Dus ik denk met name dat nu heel vaak vergeten wordt... om in het inhoudelijk programma de ruimte voor te maken. En soms zijn het kleine dingen, Bas, van... En heel vaak heb je tussen workshops 5 minuten. Als je er 10 minuten van maakt, hebben mensen meer tijd om ook even elkaar te treffen, te ontmoeten. Even wachten is ook niet erg, weet je, voordat de spreker begint. Want dan heb je ook een gesprekje met de mensen naast je. Dus netwerken zit natuurlijk op heel veel lagen, zit dat, zeg maar. En wij zijn zo gewend om iedere minuut te regisseren, alles vol te rammen. Dat hoeft helemaal niet. Mensen kunnen zeggen, prima, echt wel 5 of 10 minuten vermaken. Weet je, dat is echt... Ja. En ik denk dat we daar wel eens gewoon fouten in maken. Ja, wij ook, weet je. Het is de allereerste editie van Inspire. Een groot evenement wat we altijd eind augustus doen. Hadden we 7 workshops rondes en 2 minuten om over te lopen. En dat is in de buitenlucht. Nou, dat is gewoon onmogelijk, weet je. Gaat niet. Laatste edities hadden we 4 rondes. Dus hebben we gewoon letterlijk 3 rondes geschrapt. Waardoor er meer ruimte is. En mensen ervaren het dus als veel prettiger. Dat ze rustig van A naar B kunnen lopen. Dat ze even met elkaar praten. Dat ze het kunnen hebben over wat ze net hebben gehoord. Het kunnen gaan hebben over wat ze straks gaan horen.
Op die Event Inspiration Stage.
Ja, precies. Jullie waren er ook. Maar je ziet ook wat er gebeurt tussen die sessies in. Weet je? En ik denk dat we daar ook vaak te snel aan voorbij gaan. Waardoor mensen een soort rollercoaster in gaan. Bij de netwerkborrel staan. En denken, wat heb ik eigenlijk allemaal gezien vandaag?
Ja.
Dan helemaal geen tijd is om het te delen. Of te reflecteren. Of...
Ja, dat begrijp ik wel.
Het staart van de wezen, want wij kijken natuurlijk gewoon puur vanuit productie ernaar. Maar dat is, ja, moet toch een beetje loslaten, denk ik.
Nou ja, uiteindelijk wil je een impactvol evenement maken. En de vraag is, wat is dan impactvol? Dus mijn vervolgvraag zou ook zijn, welke KPI's zou je volgens jou aan een event moeten hangen?
Ja, ik vind het altijd een goed evenement. Ik vind altijd 3 dingen. 1 is natuurlijk content. En dat is ook vaak wel de publiekstrekker, zeg maar. Dus ik denk dat je daar begint. Dat moet gewoon on par zijn. Dan is 2 is het netwerk. Dus wie zijn daar in die zaal? Dus ik vind bijvoorbeeld heel vaak... waarom is een gastenlijst niet openbaar, zeg maar? Want dat is een van de belangrijkste assets die je hebt, zeg maar, als evenement zijn. Want daar lopen dus mensen die voor jou interessant kunnen zijn. En het laatste is dus dat stukje serendipity. En ik denk de mix tussen die 3 dingen... Ja, daar zit een succesvol evenement in. En kijk, afhankelijk van wat je wil met het evenement, kun je meer nadruk op het een of op het ander leggen. Kijk, dat is de keuze aan de organisator en wat voor doelen je met het evenement hebt natuurlijk. Wil je alleen maar mensen informeren, dan kun je het stuk zender groter maken. Hè? Als dat, maar dan zou ik haast al zeggen, joh, moet dat live of kan dat ook anders, zeg maar.
Ja. Nou, al een van de vele kansen en tips die je hebt gegeven. Ik wil straks nog veel meer horen, maar ik ga je eerst wat duivelse dilemma's voorstellen. Twee opties, één keuze. Geen uitweg, geen smoesjes. Dit zijn de duivelse dilemma's. Online en hybride events doorontwikkelen of alle focus op live events?
We hebben het onderzocht en dan merk je dat iedereen het live event heel hoog heeft zitten. Het grappige is, er zat een hele goede reactie tussen van een van onze leden wel. En die zegt wel, juist nu budgets onder druk staan, is toch dat online beschikbaar maken en het hybride maken wel een grote kans. En niet in de laatste plaats ook van het inclusiviteitsgedachte natuurlijk. Maar als je puur kijkt naar de cost per person en wat het oplevert, dan zie je wel dat het een mooi alternatief kan zijn. Het zou me dus in die zin niet verbazen als je in 2026, als de budgets op, of de kosten op blijven lopen, dat er misschien toch wel weer een vacuüm ontstaat voor meer online en hybride events.
Dus wat is je antwoord?
Als vakidioot zou ik zeggen blijven op dat lijfstuk zitten. Maar eerlijk is eerlijk, als ik echt diep in mijn hart kijk, het is ook zonde wat we allemaal geleerd hebben tijdens COVID, wat we gewoon overboord hebben gegooid en waar we niks meer mee doen.
De branche heeft een award nodig of kan prima zonder?
Laten we wel wezen, als er nooit een award zou zijn, dan draait die industrie in de basis gewoon door. Het kan, mits goed georganiseerd, kan het een uithangbord, een reclamebord voor onze industrie zijn. Maar het is heel lastig. En de voorbeelden zijn heel schaars, ook in andere industrieën. En pas zei iemand het heel treffend tegen mij. En toen had ik wel zoiets, oké, ja, hier kan ik echt niks tegen inbrengen. En misschien weet jij nog maar, wie heeft afgelopen jaar de Oscar gewonnen?
Geen idee.
Geen idee. En dat is de prijs, de prijzen. Wordt uitgezonden, kijken miljoenen mensen naar. Ik denk dat het probleem van vakprijzen is. Dat, hoe ga je dat nou zo maken dat het wel impact heeft? Of dat mensen dat wel onthouden. Dat mensen dat, ja. En je ziet dus, het is vrij kortdurig. Dus als jij nu al niet meer weet wie de Oscars hebben begonnen, ik zou het ook niet weten hoor. Maar die persoon die mij die vraag stelt, dan zegt ze, ja shit, je hebt helemaal gelijk.
Ja. Vega of vegan als standaard of enkel op verzoek van de opdrachtgever?
Feit is, we gaan naar die wereld toe, denk ik. Hoewel, we hebben nu de eerste gesprekken daarover gehad. Pas een leuk gesprek door een van onze leden van Food Valley. En die zegt toch de verhouding 20% dierlijke eiwitten, 80% rest. Dat toch wel nu een beetje status quo is. En waarschijnlijk ook nog wel heel lang blijft.
Dus?
Ja, ik zou het wel standaard aanbieden. Ja, en gewoon uitzonderingen maken voor de dierlijke eiwitten. Want dan kom je op die verhouding 80-20, ja. Denk ik. Ja, ja.
Nou, goed uitgekletst. De branche is weinig innoverend of we doen het eigenlijk wel prima?
Ik mis veel innovatie op dit moment.
Binnen een bepaalde discipline vooral? Of?
Alles, ja. Het heeft ook een beetje mee te maken toen ik begon. Dat kwam net uit de bankcrisis en de daaropvolgende financiële crisis. En toen zijn heel veel nieuwe producten ontstaan. Als het gaat over voting, weet je, dingen als Sendsteps, registratiesystemen als MoMa's. Dat was eigenlijk aan de lopende band. Wij konden toen twee keer per jaar een themadag technologie doen. Omdat er zoveel nieuwe producten en innovaties, zeg maar, op de markt kwamen. Dat was niet normaal. Weet je, van armbandjes die oplichten als wij een connectie hadden. En alles wat je kunt bedenken. En als ik nu kijk naar de afgelopen, ja, zeg maar rustig al 10 jaar. Ja, er zijn weinig nieuwe innovaties. Ja.
Ontprikkel- en gebedsruimte zouden verplicht moeten zijn bij events of een vrije keuze voor de opdrachtgever?
Ja, dit is echt een kip-en-ei verhaal. Als je doelgroep kent, dan weet je of dat er behoefte aan is. Maar dan ga je weer. Dat is een beetje van de inclusiviteitsgedachte. De vraag is natuurlijk, omdat we het nooit hebben voorzien, misschien zijn die bezoekers of gasten er wel, maar weten we niet, omdat we dit niet voor elkaar hebben. Kijk, dat is nou, denk ik, een van de lastigste opgaves waar we voor staan naar de toekomst toe. Dat we, denk ik, We hebben ons altijd zo gericht op de mensen die in die zaal zitten en waar we het voor doen, dat we een hele grote doelgroep vergeten. Dus ook mensen die bijvoorbeeld niet kunnen, gewoon puur omdat ze geen tijd hebben. Mensen die inderdaad prikkelarm een evenement kunnen bijwonen, maar anders niet. En ik denk dat we het bij het volwassen van het vak horen hoort, dat we hier nu wel over na gaan denken. En we denken altijd in ons medium, maar ook de evenementen, dan de mensen die er zijn, dat is voor ons alles. Hoewel feit is dat 80% van de mensen waar je bericht, die kan niet komen. Dat is een gegeven. Weet
of
je,
wil niet komen.
Of wil niet komen. Of ja, even 1001 redenen om niet te komen. Maar ja, dat is bij ons ook. Weet je, we hebben 250 leden, maar waarom zijn er altijd maar 40 leden op de sessies? Dat is niet omdat die andere mensen niet geïnteresseerd zijn in het thema.
Maar wat doe je met die andere 210 dan?
Ja, dus wel alles na afloop delen. Dus je live registratie met camerabeeld, verslagen, dingen. Dus je probeert mensen er wel bij te betrekken.
En zie je dat dat ook gewaardeerd wordt? Dat er gekeken, geluisterd wordt?
Ja, niet zoveel als dat je misschien zou denken. Maar over de hele linie gezien wordt daar wel gebruik van gemaakt. Ja, en ik denk dat, weet je, dat is net ook in privé sferen. Als jij bijvoorbeeld niet naar een bruiloft kan, dan krijg je ook nooit foto's toegestuurd. Hoewel dat is, ja, je kent die mensen vaak als we niet uitgenodigd. Dus waarom, weet je, dus dan wordt het like, oh, die kan niet komen en dan besta je niet meer, zeg maar. Ja, en ik denk dat we nu naar een tijd toe gaan dat we los van dat medium en de mensen die er wel zijn, heel kritisch aan nadenken gaan ook over, oké, we bereiken veel mensen met het event, maar een merendeel niet. En wat gaan we daarvoor doen?
Ik heb nog één laatste vraag voor jou, één laatste dilemma. Niet alleen voor jou, maar ook voor de kijker en luisteraar. Gasten zouden wel of niet een no-show fee moeten betalen?
Ja, we weten uit ervaring dat het niet werkt. En weet je, feit is, dan doe je dat. Hè? Dan, eigenlijk wat je natuurlijk hoopt is dat mensen dan dus wel komen. Hè? Dat is eigenlijk even heel gecenseerd wat dat zou moeten doen. Want feit is, ook al betalen ze, maar ze zijn er niet, dan zit je nog met je waste. Dus je gaat nog dingen weggooien. Dus je lost er niks mee op. Dus dat werkt echt alleen als het dus voor zorgt dat mensen dus denken, oh, ik moet 50 euro betalen, ik kom wel. Ja, en ik denk dus dat die prikkel te klein is. Ja, ik denk dat veel effectiever is.
En eventueel dat met een boete nog eens ondersteunen?
Nou ja, jij zegt na afloop, wat wij letterlijk doen als wij bij de registratie staan en mensen zijn er niet. Wij bellen, wij beginnen 10 minuten voor avond van het evenement beginnen we te bellen. En dan ook gewoon met het ding van, joh, ben je ergens gestrand of is er iets? Of ook gewoon puur vanuit service gedacht, als je zo belt. Maar je merkt wel, ja, dan voelen mensen zich best wel opgelaten vaak. Oh ja, ik kom niet. Oh ja, waarom niet? Of is er iets? Of,
ja, slim.
Ja, maar dat vraagt wel mankracht.
Zie je dat het effect heeft op de navolgende aanmeldingen?
Ja.
Mooi. Goeie tip dus ook voor iedereen die luistert.
Ja, ik zou het wel doen. Ja.
Check. Ja. We gaan door met nog veel meer tips, maar dan richting 2026.
Ja.
Wat is jouw prognose? Waar gaan we heen?
Ja, mijn prognose. Ik heb natuurlijk ook in voorbereiding van dit gesprek natuurlijk veel mensen even gebeld. En overal lijkt 2026 dus echt wel een stuk beter worden dan 2025. Dat is wat je overal terug hoort. Vanuit locaties, vanuit cateraars, vanuit...
En dat zien ze in de agenda.
Alle spelers. Ja, ja, dus puur als je kijkt wat nu al gepland staat voor 2026... Hè, ten opzichte van dezelfde tijd vorig jaar, ziet dat er gewoon perfect uit eigenlijk. Ja. Plus, en het klinkt heel raar, het is een even jaar, wat altijd dus toch een beter jaar is vaak dan een oneven jaar. Vraag me niet waarom. Ik had dus een hele hoge verwachtingen voor dit jaar. Weet je, een 25 jaar. Hoeveel bedrijven zijn er niet in 2000 opgericht, dacht ik. Dit wordt echt een druk jaar met jubilea. Nou, daar heb ik echt totaal naast gezeten.
Dat was eigenlijk 2020 met corona gestrand.
Ja, dat zou kunnen. Ja, misschien, ja, je hebt toen natuurlijk de internetbubbel gehad. Dus misschien een hoop bedrijven dat niet hebben overleefd. Maar dus, mijn voorspelling moet je wel met korreltjes zout nemen. Want daar zat ik dus totaal naast dit jaar. Maar ik denk wel dat 26 een beter en wat rustiger jaar wordt dan afgelopen jaar.
En als je kijkt naar je eigen jaarprogramma's voor komend jaar, wat zijn de onderwerpen die het meest terug gaan komen?
Ja, we hebben ook dat onderzoek natuurlijk ieder jaar. En ja, dat zou je niet verbazen. AI is natuurlijk, werd in ieder commentaar genoemd, ongelooflijk. En inderdaad, wat gaat daar nou echt de invloed van zijn? Hoe kun je het nou echt praktisch toepassen? En dan een beetje het ChatGPT-stuk voorbij, hè? Dus hoe kun je er nou echt wat mee? Inclusiviteit blijft echt een hot topic. En duurzaamheid. Al merk je wel dat duurzaamheid voor ons ook steeds meer zoeken wordt van ja, wat gaan we daar nu nog over vertellen. Hè? We weten wat we allemaal moeten. We weten wat allemaal waarvoor we het moeten doen. Alleen ja, er zit gewoon nog net niet genoeg urgentie achter om echt op door te pakken.
Maar het moet wel steeds meetbaarder worden gemaakt, niet voor de grote organisaties.
Ja, maar ik denk dat daar dus mank gaat dat er zijn wat tools om wat dingen te meten. Ik denk dat we daar nog niet zijn. Dat die tools nog niet ja, voldoende beschikbaar zijn. En je moet natuurlijk ergens beginnen op 1 januari door te meten, zeg maar, wat er gebeurt. En dan pas kun je natuurlijk beleid gaan maken en zeggen, hey, onze CO2-uitstoot neemt af rondom evenementen.
Ja.
En de vraag is of dat we nu daar niet comfortabel in zijn, omdat natuurlijk grote bedrijven al steeds meer verplicht worden om CO2 vast te leggen. Van alle reisbewegingen, dus rondom events, rondom gewoon woon-werkverkeer, dat soort zaken. Dus we moeten wel uitkijken dat we straks niet worden ingehaald. En dat zeggen, joh, dat evenementenhoekje stoot wel heel veel CO2 uit. Dan moeten we eens gaan minderen.
Ja, precies. En merk je dan bijvoorbeeld binnen locaties dat, of organisaties überhaupt, dat mensen steeds meer behoefte hebben aan een B Corp organisatie of een Green Key organisatie of dat soort zaken?
Ja, nou ja, het voordeel is natuurlijk, omdat onze leden zijn natuurlijk in de basis, kopen natuurlijk veel diensten in bij veel partijen, van bureau tot locatie tot toeleveranciers. Het is natuurlijk de makkelijkste weg natuurlijk om een duurzame evenement te organiseren vanuit een opdrachtgever gedacht. Als jij naar een locatie gaat die B Corp is en duurzaam is, en je zoekt daar een goede catering bij, dan zit je, zeg maar, qua overall footprint al beter dan dat je natuurlijk allemaal niet doet.
Ja, maar hoor je binnen het genootschap dat er vanuit de opdrachtgevers, directieleden wordt gezegd, oké, daar gaan we meer op aansturen?
Ja, zeker. Nou, ministerie sowieso, hè? Want die zijn het zelfs verplicht in veel gevallen. Ja, en de rest is daar natuurlijk wel mee bezig.
Ja.
En dat wordt natuurlijk alleen maar meer. Alleen het blijft een beetje van hoeveel van duurzaamheid zit in het stuk meeting design en hoeveel gedeelte van duurzaamheid zit dus in de inkoop van je diensten, zeg maar. En ik denk dat we nu nog heel erg hellen met elkaar naar, je koopt je diensten zo duurzaam mogelijk in. Ja, hoewel in een stuk meeting design is misschien ook nog wel wat te winnen.
En volgens mij zit de grootste vlek, zeg maar, qua duurzaamheid zit toch op de transport, het vervoer van A naar B?
Ja.
Dus als we daarover kijken, je had het net al over online en hybride.
Ja, ja, nee, dat klopt. Kijk, dan heb je dat allemaal niet. Alleen als je kijkt van de datacenter uitstoot. Ja, weet je, dus dat was een stuk tijdens COVID een van de mooie dingen. Ja, een Zoom call met 4 personen stoot net zoveel uit als dat je met 20 man in een zaaltje gaat zitten. Dat is natuurlijk ook niet voor niks.
Nee.
Dus dan moet je dat over heel de linie zien. En ik denk, inderdaad, nu zijn de bewegingen het grootste probleem. Maar als je kijkt, en daarvoor ook alle respect, alle toeleveranciers die overhand gaan zijn naar elektrische vrachtwagens, die overhand gaan zijn naar duurzamere producten, weet je, dat is dus ook een kwestie van tijd voordat het eigenlijk zichzelf oplost. En dat is vraag, wat moet je daar als industrie nog aan doen?
Je had het net ook over inclusiviteit, een onderwerp wat komend jaar veel terug gaat komen.
Ja.
Wat is volgens jou waar iedereen nu standaard al aan zou moeten voldoen en wat is de next step?
Nou, wat natuurlijk bizar is dat als het gaat over toegankelijkheid van locaties, is Nederland echt een bananenrepubliek. Als in, we hebben gewoon echt verschrikkelijk veel locaties. En dan heb ik het niet alleen over evenementlocaties, maar ook restaurants en dat soort dingen die gewoon eigenlijk met een rolstoel gewoon niet gang zijn. Als je dat vergelijkt met Duitsland of met andere landen, dan echt op een veel hoger niveau is. Dus ik denk dat moeten we gewoon in orde gaan maken. Weet je, dat is eigenlijk van de zotte dat dat nog niet voor elkaar is in zo'n land als Nederland. En ik denk dat inclusiviteit dus veel breder getrokken gaat worden dan alles wat je kunt omschrijven wat gezondheidsgerelateerd is. Ik denk dat inclusiviteit in onze industrie straks gaat over dus inderdaad iedereen bereiken.
Dus ook als mensen zich bewust niet aanmelden?
Ja, ik denk dat het inclusiviteitsding losgehaald wordt van gezondheid en veel meer gaat over, ja, heeft nou iedereen die zou willen maar niet kan toch de kans gehad om iets van het evenement mee te pakken?
Zij het live of zij het na afloop.
Ja, en ik denk dat je dat heel erg ziet aan grote events waar nu podcasts worden gemaakt, die je op je gemak kunt terugluisteren, waar videoproducties worden gemaakt, waar dus je krijgt zo'n keur aan dingen om toch dat evenement mee te maken, ook al was je het niet. Het enige wat je mist is het leukste stuk, dat je de mensen, zeg maar, ziet en dat je een bijdrage hebt kunnen leveren. Maar ja, dat is nu nog zo. Hè? Dus dat is ook iets van, kun je straks ook niet op afstand toch een bijdrage leveren aan een evenement wel of niet?
Laatste vraag. Wat is je brightest advies vanuit je carrière die je nu wil meegeven aan de event professional?
Brightest advies? Ja. Ik denk, wat deze branche heeft, wat weinig andere industrieën hebben, is dat je merkt dat mensen heel erg hoffelijk met elkaar omgaan, omdat je elkaar altijd weer tegenkomt. En ik denk, wat mijn advies zou zijn, weet je, natuurlijk gebeurt er overheen van snede gebeuren wel eens dingen. Tuurlijk zijn er wel eens dingen waar je van baalt. Maar in de wetenschap dat je elkaar altijd weer tegenkomt. Ik denk als we in een wereld waar we, zeg maar, steeds in het kader van de kerstgedachte, maar waar steeds meer links en rechts, er wordt steeds meer als tegenpolen wordt iedereen weggezet. Als het onze industrie lukt om, ja, toch menselijk te blijven en te blijven beseffen dat je elkaar ongetwijfeld weer tegenkomt ergens anders. Ja, dat we dat hoffelijke houden. Ja, ik denk dan zitten we altijd aan de bright side of life, denk ik.
Heel goed. Nou, daar gaan we voor. Een stukje hoffelijkheid in 2026.
Nog meer hoffelijkheid, ja.
Dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
En luisteraar, jij ook onwijs bedankt dat je erbij was. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Dus laat vooral 5 sterren achter op Spotify, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken en ook hen kunnen inspireren. En vergeet niet om je te abonneren op de podcast, want ook voor het seizoen komen onwijs veel gave gasten langs die jou willen inspireren. En wil jij als organisatie sterk zichtbaar zijn bij alle eventmanagers en eventprofessionals die deze podcast luisteren? Kijk dan naar de mogelijkheden om sponsor te zijn als midroll, endroll of zelfs hoofdsponsor. Dan zorgen wij ervoor dat je volle bak in de spotlight staat volgend jaar. Wil je daarnaast op de hoogte blijven van de leukste inspiratie, het laatste branche nieuws, de mooiste vacatures en de tofste adressen om mee samen te werken? Check dan www.eventinspiration.nl. En volg ons op de socials, LinkedIn, Instagram en Facebook. En vergeet ook vooral niet om je te abonneren op de nieuwsbrief, want wekelijks delen we de tofste inspiratie met jou. Er rest mij nog 1 ding te zeggen. Keep sharing the bright side of life. Cheers! Maak van jouw event een onvergetelijke ervaring aan boord van Blue Rhapsody, het meest toonaangevende varende stijlicoon van Nederland. Met ruimte voor 600 gasten, een design dat luxe en beleving ademt en culinaire verwennerij op topniveau. Van congres tot jubileumfeest, de mogelijkheden aan boord zijn eindeloos. Verlaat de kade en de kaders en ervaar de ultieme vrijheid van events op het water. Ga naar bluerhapsody.nl, stap aan boord en create your own composition.